Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 17, de eerste vier versen. Psalm 17, de eerste vier versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbare woord en wel in de tweede brief van Paulus aan de Korinthe en daarvan het zesde hoofdstuk doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederop gestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit 2 Korinthe 6. En wij als medearbeidende bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. En zie, nu is het de wel aangename tijd, zie, nu is het de dag der zaligheid. Wij geven geen aanstoot in enig ding, omdat de bediening niet gelasterd worden. Maar wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam, in veel verdraagzaamheid, in verdrukking, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerte, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde. En het woord der waarheid in de kracht Gods door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. Door eer en oneer, door kwaad gerucht, door goed gerucht, als verleiders en nochtans waarachtig. Als onbekend en nochtans bekend, als stervende en zie wij leven. Als getuchtigd en niet gedood, als droevig zijnde, doch altijd blijde. Als arm, doch vele rijkmakende, als niets hebbende en nochtans alles bezittende. Onze mond is opengedaan tegen u, o Korintiërs, ons hart is uitgebreid. Gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in u ingewanden. Nu om dezelfde vergelding te doen, ik spreek als tot mijn kinderen, zo wordt gij ook uitgebreid. Trek niet een andere juk aan met een ongelovige, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid. En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis, en wat samenstemming heeft Christus met Belial. Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige. Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden. Want gij zijt de tempel des levende Gods. Gelijkwijs God gezegd heeft, ik zal in hem wonen en ik zal onder hem wandelen en ik zal hun God zijn en ze zullen mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heer, en raakt niet aan hetgeen onrein is en ik zal uw lieden aannemen. En ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer de Almachtige. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heer aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, o, uw woord moet doorpreekt worden, want gij wilt het hebben dat uw woord verkondigd wordt. Het is uw instelling en door die bediening van het woord maak gij zalig die geloven. Niet die op voorhand geloven, maar die zullen geloven. Want gij bedient u van de dwaasheid der prediking, hoewel de prediking des woords in zichzelf geen dwaasheid is, maar een kracht Gods. Want het woord is krachtig, tweesnijdend, scherper dan een tweesnijdend zwaard. En het gaat door alles heen. Door ons denken, door ons kunnen, door ons weten. Het snijdt ook alles af wat vlees en wereld is. Omdat we het allemaal mochten kennen, afgesneden van die eerste adem, om te worden ingeplant in die tweede adem. Want in hem is het leven. Hij is naar deze wereld gekomen om te doen de wil van de Vader, die hij ten volle heeft vervuld. Alle gerechtigheid vervuld. de wet volkomen verheerlijkt, uw naam volkomen geprezen en uw volk medegezet in de hemel. Want hij heeft ze als een buit geroofd van de duivel, maar hij heeft ze van de Vader gekregen. Want de duivel was geen eigenaar over uw verloren volk, nooit geweest. Want gij zijt altijd de maker geweest, de schepper en ook de eigenaar van degene die gij van eeuwigheid hebt uitverkoren. Maar ze moeten rechtmatig worden verlost, door recht verlost. In en door Christus, Heere, ook dat het ook onder ons gekend mag worden. En dat we daarvan mochten spreken bij u vandaan. Opdat ook die onderlinge versterking er mag wezen. En gelijk ook de apostel Paulus hier bedoelt te zeggen dat die wederkerende liefde aanwezig moet zijn. En dat we niet op rotsen zouden hoeven ploegen, maar dat er weerklank mag zijn op de bergen. Heere, o gedenk ons deze avond. En zoals wij hier bij elkaar zitten, gedenk ook de meeluisteraars. En mocht gij daartoe nog toebrengen, het is doodstil en dat is wel zielsbedroevend. Gelijk ook Jeremia zijn klaagliederen heeft geschreven. Want het volk is gras geworden, aardeflessen gelijk, hebben niks meer te zeggen. Dat betekent geen waakzaamheid wordt meer gevonden. Geen gedurig waken voor uw troon. Geen interesse zelfs in de dingen van uw koninkrijk. Maar gij onderhoudt uw ware volk onder het kruis. Gij legt het kruis op, want uw volk wordt door lijden geheiligd. In de eerste plaats zijn ze heilig in de toerekening van Christus, van de heiligheid van Christus. De heiligheid, daar wordt uw huis zielig van. Als gij in het midden zijt, gij zult in hen wonen en hun God zijn. Heere, wees gij onze God en wij de schapen uw weide. Mocht uw woord recht gesneden worden door de eenvoudigheid van de prediking en dat we er toch haastig acht op zouden slaan en dat we ons niet hoog verheven voelen boven die eenvoudige taal der schrift, want dan zijn we nog onder de wetten, onder de toren Gods. Heere, verlos ons van de boze, de zonde die ons zo lichtelijk omringen, maar ook de boze die zich opmaakt en gebruik maakt van degene die hem toebehoren. En daar zijn de kerken ook mee inbegrepen. Want ach, wat is het een en al globalisme wat de kerkklokken slaan. Er is geen waar getuigenis meer te vinden. Maar gij hebt uw kerk. En gij weet ze te bedienen. Al wonen ze ook midden in de wildernis. Heere, gedenk uw volk wereldwijd. En dat is uw volk onder het kruis. Buiten de lege plaats. Want gij gebiedt hier om de afvallige kerken te verlaten. En alle degenen die afvallige kerken aanhangen, die Christus en de Belial aanhangen, God en de Mammon dienen. O, we mochten ons er niet boven verheffen, maar gemeenschap hebben met, dat maakt gij in het leven van uw kerk onmogelijk. Verheerlijk dan uw naam en kracht, gedenk de weduwe, de wezen, de daklozen. Breidt uw koninkrijk nog uit onder hen en onder ons. De Filistijn, de Tyriër, de Moor, die zullen toch in die Godstad gevonden worden. De blinde heiden nu nog van God gescheiden, eens uw heil erkennen. Opdat gans Israël zo zalig worden. Vergeef ons al onze zonden die uw hoogheid schonden. Bedien ons uit uw heiligdom, op grond en van de gehoorzaamheid van Christus, om Jezus willen aan. We hebben u vanmorgen gemeente dat vijfde hoofdstuk in de Vankelijkheid des Heren enigszins overdacht. Het is maar stuk werk. Want alles kan niet gezegd worden in één preek, maar een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Ik kan het niet aan uw verstand praten en ik wil het ook niet. Ik wil ook niet dat u het begrijpt, want dan is het wonder eruit. Paulus die spreekt hiervan als zijnde een medearbeider in het Koninkrijk Gods. En dan bidt hij de gemeente te Korinthe dat de genade Gods aan de Korintiërs niet te vergeefs is uitgedeeld, dat ze het niet te vergeefs hebben ontvangen. Kan dat? Kan de genade te vergeefs ontvangen worden? Nou, Paulus bedient hier van een bepaalde spreekwijze, want de genade, als die geschonken wordt, dan is dat ineens en voor altijd en nooit te vergeefs. Dat is nooit te vergeefs. Maar Paulus die duidt hier op het sectarisme, wat altijd een gevaar is in de gemeente van Christus. En door sectarisme blijft de gemeente onvruchtbaar. Of brengen ze nauwelijks vruchten voort. Want het is aan de andere kant ook onmogelijk dat degenen die in Christus zijn ingeplant geen vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Maar de Heer Jezus spreekt wel degelijk: blijf in mij en ik in u en gij zult veel vrucht. Dus er is weinig vrucht, er is veel vrucht. En Paulus die duidt hierop dat gij de genade Gods niet te vergeefs mocht ontvangen hebben. Want daartoe was hij niet uitgezonden. Hij was uitgezonden om het woord Gods te prediken. Wat ook zijn vrucht heeft voortgebracht in de bekering van dode zondaren. Die in Christus ingeplant zijnde ook weer vruchten zouden voortbrengen. Van geloof en bekering, maar ook vol van allerlei goede werken in Christus. Want hij zegt: in de aangename tijd heb ik u verhoord en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Paulus zegt dit alsof hij het in herinnering wil brengen dat de Heere hen uit die grote nood en dood heeft verlost en nog verlossen zal. Want daar betrouwt het geloof op, dat de Heere ons door deze aardse woestijn zal dragen, uithelpen, doorhelpen. In een alle verdrukking heeft Paulus zijn arbeid gedaan. Te midden van alle verdrukking en zwarigheden had hij de dienst des Heren trouwelijk volbracht. En dat tweede vers, we moeten altijd weer herinnerd worden aan onze afkomst toen wij de hemel aanriepen, toen wij de Heer aanriepen als een waterstroom, waarvan geschreven staat: in de aangename tijd heb ik u verhoord en in de dag der zaligheid heb ik u uitgeholpen, uitgered. En het is nog en het is nu de wel aangename tijd. Zie, het is nu de dag der zaligheid. Daarom kunnen de onbekeerden weten dat ze zich heden hebben te bekeren, want die wel aangename tijd, die dag der zaligheid, er komt een keer een eind aan, niet voor Gods volk, want dat is eeuwigdurend. Maar wel voor de bekering van zondaren, dat houdt een keer op. Dat houdt de komende dag, kunnen geen mens meer bekeerd worden. Als de Heer wederkomt, ja, dan is het te laat. Net als de dwaze maagden, die poogden nog om die olie des geestes te bemachtigen, maar ze kwamen voor een gesloten deur. Het was te laat, kon niet meer. Dus dat is de inleiding van de prediking in hoofdstuk 6, hoewel in die onderverdeling van de hoofdstukken in de grondtaal niet voorkomen, is het toch wel ordelijk als wij het ene naar het andere kunnen overdenken, in hoofdstukken weergegeven, in verzen weergegeven, want dat zegt Paulus hier ook. Dan haalt hij aan: wij geven geen aanstoot in enig ding, omdat de bediening niet gelasterd wordt. Niet door eigen schuld, bedoelt Paulus hier te zeggen, want de bediening wordt gelasterd. Altijd en overal. Door de valse apostelen, door de valse leraars. De ware bediening, zelfs de bediening van Christus. Als Christus voor het Sanhedrin staat, dan beschuldigen ze hem van godslastering, omdat hij zei dat hij de Zoon van Gods was. Toen riepen ze uit: wat hebben wij nog meer getuigenis voor nodig? Dat beschouwden ze als godslastering. Dus de zonen Gods beschuldigen van godslastering, dat is de hoogste godslastering die er bestaat. Dus net als de paus pretendeert de plaatsvervanger van Christus te zijn,
Hij trapt Christus overboord. In onze dagen is het wel zo oppervlakkig. Ze weten nog niet eens, de reformdominees, wie de antichrist is. En ze weten nog geen eens welk gevaar, welk dodelijk gevaar die geestelijke antichrist bevat. In onze dagen houdt men nergens geen rekening meer mee. En dat is een bewijs dat men zelfs Gods woord niet meer gelooft. Omdat het allemaal in Gods woord staat opgetekend. We hadden eerst gedacht om uit Openbaring te preken. Openbaring 16. Maar dat hebben we onlangs nog gedaan. En daarin staat geschreven dat degene die het teken van het beest in ontvangst nemen en zijn beeld aanbidden, dat die geslagen zullen worden met de dodelijke kanker. Ja, zoals de Filistijnen werden geslagen met kankergezwellen toen ze de ark Gods in hun midden hadden en die in de tempel van Dagon hadden neergezet. En toen ging de Heer het alleen doen, want ook wat dat betreft had hij de pers alleen getreden. En de Dagon die viel aan stukken voor de ark des Heren en er kwam geen mensen te pas. En dat zal de Heer ook doen in onze dagen. Als de Heere dat laat gelden, ik heb de pers alleen getreden, dan maakt hij ook geen gebruik meer van zijn knechten. Want als de Heer het alleen gaat doen, dat is nog verwoestender als dat Simson de pilaren van Dagons tempel naar beneden had. En heel de tempel die viel met alle aanwezigen van de top van Heer in even woesting neer. Als de Heer het alleen gaat doen, en hij doet het alleen, dat is de grond der zaligheid. Daar is ook de zaligheid in geworteld dat hij de pers alleen getreden heeft. En de discipelen vielen in de hof in slaap. Want daar konden ze niet in meedoen, in dat unieke borgwerk van Christus. En dat is een heiligdom, want het heeft Christus alles gekost. En dat was zelfs voor de discipelen te veel om aan te zien. Maar wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam. Er staat ook weer niet in de grondtaal dat aangenaam. Dat is aannemelijk. Geloofwaardig betekent dat. Aangenaam. Ja, voor Gods volk is het aangenaam. Die rechte prediking, daar zal Gods volk zich altijd over verblijden. Maar dat is voor de godsdienst niet aangenaam. En ook niet aannemelijk. Niet geloofwaardig. Want het werk Gods, dat is voor de godsdienst altijd ongeloofwaardig. Net zoals Christus stond voor het Sanhedrin, dat wordt niet geloofd, dat wordt zelfs gelasterd. In onze dagen is dat niet veranderd. Dat is geen steek veranderd, het is alleen maar erger geworden. De vijandschap tegen de ware godsdienst, Christus Jezus en die gekruisigd, dat is in onze dagen barstend uit alle kerkhoven. En het komt ook openbaar. Je hoort het en je ziet het. Alles is van God afgevallen in onze dagen. En de Heer op zijn kerk, maar altijd wel onder het kruis, niet meer geteld, niet meer genoemd, niet bij naam genoemd, doodgenegeerd, doodgezwegen. Dat is echt niet veranderd en dat zal het nooit veranderen. Als de Heer wederkomt op de wolken des hemels, dan zal hij ervan verbaasd staan wie hij tot zijn schapen rekent en wie hij aan zijn linkerhand plaatst tot de bokken rekent. Want die bokken die hebben altijd Gods volk vervolgd. In allerlei vormen, in allerlei zin. Maar wij als dienaars Gods maken onszelf in alles geloofwaardig. In veel verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden. In slagen, in gevangenissen, in beroerte, in arbeid, in waken, in vasten. En als je dit nou rationeel aanhoort, dan hoor je het niet. Dan weet je niet eens wat hier geschreven staat. Omdat je er geen kennis aan hebt. Overal waar een mens geen kennis aan hebt, dat neemt hij voor kennis aan, maar het gaat niet naar binnen. Hij herkoudt het niet. In slagen, in gevangenis, in beroerte, in arbeid, in waken, in vasten. Paulus spreekt voor mij geen onbekende taal, want ik ben ook altijd vervolgd worden. Altijd vervolgd. Altijd zitten ze op de hielen. Altijd proberen ze je belachelijk te maken. Altijd proberen ze het onmogelijk te maken. En ik werd onlangs nog van de week nog gesterkt toen de Heer weer dat herhaalde. Ik heb u geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Ook je verdrukkers niet, ook je vervolgers niet. En Paulus noemt deze hele rij op. En daarvan kan er niet één gemist worden, want Gods volk, Gods ware volk, heeft aan elk woord wat hij hier noemt kennis. In reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde. Dat gaat er allemaal mee gepaard en daarin zal blijken of je een kind, een knecht van God bent, als je daarin volhardt. Als je daarin volhardt. Want dat hebben de kanttekenaren goed weergegeven, dat Paulus trouw de dienst heeft volbracht, zelfs in het midden van alle zwaarigheden en verdrukkingen. En daarin geeft Paulus ook zelf verslag, waardoor het allemaal is gegaan. En dat was nog maar een speldenknopje in vergelijking de weg, de Via Dolorosa die Christus is gegaan. In het woord der waarheid, in de kracht Gods, door de wapenen der gerechtigheid aan rechter en linkerzijde. Want dat ziet op die wettige strijd des geloofs. Die moet wettig zijn, anders wordt de kroon niet uitgereikt. Die kroon der overwinning wordt alleen uitgereikt aan degene die wettig hebben gestreden. Door de wapenen der gerechtigheid, dat zijn geen vleeselijke wapenen, maar dat zijn nog veel schrikkelijker wapenen. Die wapenen des geestes, want die snijden niet alleen aan twee kanten, maar ook tegelijk aan de rechter en aan de linkerzijde. Gods volk moet zich altijd een weg banen, hoewel het een gebaande weg is, die smalle weg des levens. Maar door deze wereld, want in feite, als je nou het boek van Bunyan leest, de Christenrijder, ging geloof, hoop en liefde, die gingen ook over de ijdelheidskermis. En dan moet de liefde zijn leven laten. Ze moeten zich altijd een weg banen door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en linkerzijde, want ze worden aan alle kanten belaagd. Ja, als je daar geen kennis aan hebt, dan weet je niet wat ik zeg. Want het gaat door eer en oneer, de kwaad gerucht, de goed gerucht, als verleiders, uitgemaakt als verleiders en nochtans waarachtig. Onbekend en nochtans bekend, want er komt een volk thuis wat hier aan deze zijde van het graf onbekend is. Stervende en zie wij leven, getuchtigd en niet gedood. Altijd droevig zijnde, doch altijd blijde. Arm, doch vele rijkmakend, als niets bezittende, als niets hebbende en nochtans alles bezittende. Dus hier kunt u zich aan toetsen of u hier enige kennis aan hebt. Als stervende, want dat heeft Paulus ook in dat vierde hoofdstuk gezegd. Wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Het zijn allemaal vreemde zaken. Want er is geen dominee die dat vanuit zijn eigen leven kan verklaren. Omdat ze niet vervolgd worden, ze hebben de ergernis van het kruis teniet gedaan. Ze hebben Christus en die gekruisigd ter aangegeven. Ja, dan is het niet zo moeilijk om te geloven. Maar dan kom je wel net als de dwaze maagden voor een gesloten deur. Met al dat fake geloof in onze dagen. Dat is geen beproefd geloof. Je zal eens kijken als er nou echt een bloedige crisis komt, waar al dat geloof blijft. Dan blijkt het er gewoon niet te zijn. Want hier vertelt Paulus ons iets van die beproeving des kruises. En daar houdt Gods volk en Gods knechten houden het eronder uit. Omdat Christus zijn kerk in stand houdt. Want hij heeft niet alleen gezegd, in de aangename tijd heb ik u verhoord. En in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Uit die dood gered. Net als de moordenaar aan het kruis. Maar hij gaat ze ook met hun heilig voor. In de strijd, in die wettige strijd. Op het battlefield van vrije genade. Al Gods knechten, geroepen knechten, zijn krijgsknechten onder de banier van koning Jezus. En ik heb al meer gezegd dat in de afscheiding al decades gepredikt wordt over dat arme, ellendige volk, wat Christus nog niet kent. Dat is niet Gods volk, dat zijn huichelaars en hypocrieten. Maar ze preken zo opdat die dominees de macht houden aan hun zijde en opdat het volk niet uit zou trekken met een getuigende mond. Want daar ben ik persoonlijk wel achter gekomen. Dat haten de dominees als de pest. Als God iemand vrijzet in de vrijheid van Christus en dan krijg je een getuigende mond, dan ga je ook tegen de valse leraar spreken. Dan ga je ook tegen al die bewegingen die in de kerken zijn ingeslopen, ga je tegen getuigen. Want de antichrist heeft zijn zetel in die protestantse kerken. Want ze geven de antichrist de hand. Ze bidden ervoor. Ze collecteren ervoor. Dat is nou apostasie, afval. En Paulus die noemt van de ware dienstknechten des Heren. Als hij de voetstappen van Christus mag drukken, dan word je hiermee geconfronteerd. Wij maken onszelf geloofwaardig En waar bestaat die geloofwaardigheid uit? Hier al, dat zijn vruchten uit het leiderskabinet van Christus. Verdraagzaamheid in verdrukking, in nood, in benauwdheden, slagen in gevangenissen, in beroerte, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis en langmoedigheid, goede tierenheid in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde. En met die wapens gaan ze over de smalle weg des levens en alles wat zich uit de bermen opdient, dat verslaan ze ter rechterzijde en ter linkerzijde. En ze houden de weg streed door ere, door oneer, kwaad gerucht, goed gerucht. Dat kan ons niet deren. Het maakt u geen gewin, zegt Luther. Wij gaan ten hemel in een erven koninkrijk. Ja, allemaal weer toetsstenen waaraan Gods volk zich, waarin Gods volk zich herkent. De bewijslast van het leven des geloofs met zijn vruchten. Nogmaals uit het leiderskabinet van Christus. Dat gaat er altijd mee gepaard. Er is geen kind van God die hier onbekend aan blijft. Onze mond is open gedaan tegen u, Korintiërs, en ons hart is uitgebreid. Gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in uw ingewanden. Dat is, gij doet uw hart niet genoeg open, maar houdt dat nog ten dele gesloten voor ons. Paulus had grote vrijmoedigheid, had hij ook brieven geschreven en in hun midden gepreekt, maar krap in de ingewanden. Ze waren niet spontaan in het geloof. Want kijk, die mensen ontmoet je haast nauwelijks, ook niet onder Gods volk hoor. De spontaniteit des geloofs, de vrijmoedigheid des geloofs, dat er ook onder Gods ware volk die hartelijke overname is, niet bij geveinsden, want dat weten ze goed te onderscheiden. En ze weten ook elkaar te vermanen, te bestraffen als het nodig is. Dat zie je met Paulus, jegens Petrus, de Antiochieën. Oh ja, daar deinzen ze niet voor terug. Want er staat maar één ding aan de top en dat is de ere Gods. Als je niks hebt te doen met de ere Gods, dan waai je met alle winden mee. Dan beweeg je eigenlijk als een chameleon door het kerkelijke leven. En dat betekent dat je zo onbetrouwbaar bent als de pest. Moet het maar zo streed zeggen. Opdat je het vatten zou. En opdat je eigen daar een toetsen zou. Ben je nou betrouwbaar in Christus of ben je onbetrouwbaar? Want hier zegt een apostel dat die vruchten des geestes in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goedertierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde. Er is in het leven der genade geen plaats voor geveinsdheid. En als Petrus daar een ogenblik in valt, wordt hij onmiddellijk terecht gewezen. Galaten 2. Want dat kan niet leiden in het Koninkrijk Gods. Dat moet onmiddellijk gecensureerd worden, bestraft worden en gezond gemaakt worden. Ja, onze mond is open gedaan tegen u, Korintiërs, en ons hart is uitgebreid. Paulus die had een hart waar elke geredde zondaar een plaats had. Gij zijt niet nou in ons, maar gij zijt nou in uw ingewanden. Want Paulus moet ook nog zeggen, ben ik u dan een vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zegt hij ook tegen de gelaten. Nu om dezelfde vergelding te doen, ik spreek als tot mijn kinderen, zo wordt gij ook uitgebreid, namelijk in uw ingewanden. Die ingewanden moeten worden opgerekt, niet in letterlijke zin, maar in geestelijke zin. Dat je is ruim van gemoed bent. Ook jegens je ware broeders, ja, ze zijn in onze dagen bijna niet meer te vinden. Maar in de dagen van Paulus waren ze nog ruimschoots te vinden en daarom, ja, hij trekt ook eigenlijk wel verleerd tegen die Korintiërs, want dat waren van op zichzelf staande mensen. Dat is weer dat sectarisme. Dat sectarisme. Dat grenst aan de geveinsdheid. En dat kan in de gemeente van Christus niet geduld worden. Nee. Nu om dezelfde vergelding te doen. Ik spreek als tot mijn kinderen. Zo wordt gij ook uitgebreid. Dus door die prediking van Paulus. Er zat wel een flinke bestraffing in. Dat hun ingewanden eens zouden laten oprekken door de bediening der verzoening. Als je zonden vergeven zijn, dan word je ook ruim voor een ander. Niet in een valse weg, zo bedoel ik dat niet, nee. Om iedereen maar de handen op te leggen, nee, leg niet haastig de handen op. En zeg niet direct een verbintenis. Nou. Die voorzichtigheid des geloofs, dat is geen bangheid, maar wel om het nou maar eens in Gods handen te laten. of dat nou wel van de Heere is. En als die vruchten lang uitblijven, dan klopt er iets niet. Dus hij zegt het hier ook, vers 1 staat ermee in verband wat hij zegt in vers 11. En als wij medearbeidende bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Want als hij nou maar krap in je ingewanden blijft, in de kindergeboorte blijft steken. Als dat nou maar zo blijft en er is geen oppas in de kennis van Christus. Je ontmoet wel eens mensen 20 jaar geleden en ze hebben geen vorderingen gemaakt. Vorderingen, dat is een trap naar beneden hoor, die oppas in de kennis van Christus, een trap omhoog. Sommigen die denken dat dat bestaat uit het beklimmen van de Jacobsladder. Dat is het nou net niet. Nee. Steek af naar de diepte. Dat is het. En als hij daar geen vorderingen in maakt. Paulus die zag altijd of ze onder het kruis van Christus vorderingen maakten. Wat hij hier opnoemt. Vorderingen maken in verdraagzaamheid, in verdrukking, in nood, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen. Want hoe meer Gods kinderen openbaar komen in het publiek getuigenis, dan wordt dit ook vermenigvuldigd. In reinheid, in kennis, langmoedigheid, door eer, door oneer, door kwaad gerucht, door goed gerucht. Paulus die wil eigenlijk de gemeente van Korinthe de neutraliteit afleren. Die hing hun nog aan. Maar Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. En als jij er wel om schaamt, hoe durf jij dan nog een christen te noemen? Want dan komt deze woorden. Heb gij de genade Gods nou te vergeefs ontvangen? Ja of nee? Er moet een keer een antwoord op komen. En die antwoord die bestaat niet in woorden, maar die bestaat in de vrucht dat die ingewanden is opgerekt zouden worden. Gij zijt nou in uw ingewanden. Nou, dat is geen best teken. Dat is geen best teken, want de prediking van Paulus was door de Heilige Geest. En als je daar krap van spreekt, en als je daar verdachtmakend over doet, als je daar je rug naartoe keert, ja, dan is een bestraffing wel heel duidelijk op zijn plek. En dan gaat die bestraffing verder, want als dat niet in de gemeente van Korinthe aan de hand zou zijn, had hij dat niet zo zwart-wit hier gezegd, trek geen andere juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. Dus dan zou je daar afstand van moeten doen. En ik heb vanmorgen al gezegd, als je nou een rechte ontdekking hebt, en je hebt pas een rechte ontdekking als het stuk der verlossing in en door Christus erop volgt, anders is er niet eens sprake van het stuk der ellende. Dat moet het stuk van de verlossing moet het uitmaken. Maar als dat waar is, dan is die brug naar de ongelovigen al opgehaald. Dan zijn die jutten al verbroken. Want dan heb je in het stuk der ellende, heb je daar geen ruimte meer voor om dat aan te houden. Om dat aan de hand te houden. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. U moet hier ook een bestraffing in lezen, want die gemeente van Korinthe, enkele leden, die waren wereld gelijkvormig, laat ik het zo maar zeggen. Laat ik het zo maar zeggen, want dat hoef ik dan niet in details uit te klaren. Die gelijkvormigheid en soms grove zonden, we zien het aan die incestdaden. Daarom zeg ik vanmorgen, die gemeente van Korinthe was een hele moeilijke gemeente. Die was niet zo volgzaam, niet zo volgzaam, nee. Zijt mijn navolgers, gelijk ik van Christus. Nou, het was in die gemeente van Korinthe. Paulus had er nog een hele dobber aan, om het maar zo eens te zeggen. Ja, dat kan zo zijn. Want hoewel Aquila en Priscilla zich ook tot de gemeente van Korinthe hadden gevoegd, nadat ze uit Rome waren verjaagd door de keizer, hebben ze eerst een huisgemeente gehad en ze hebben zich gevoegd tot de gemeente van Korinthe. Maar toch zie je al in die tweede brief dat die troubles er blijven, die moeilijkheden er blijven, en dat ze gedurig moeten worden vermaand, die Korintiërs. En vermaning moet altijd plaatsvinden hoor, want dat evangelie in onze dagen, dat evangelie naar de mens, ja, dat heeft allemaal tot de afval geleid. Al die honderdduizenden oudvaders op cd en al die volle boekenkasten, dat heeft allemaal tot de afval geleid. Want in dagen van opwekking hadden ze dat allemaal niet tot beschikking. Toen zaten ze om de werking des geestes verlegen. En dat is nou in onze dagen, in ons leven, persoonlijk leven, absoluut noodzakelijk. Dat zegt Paulus ook in dat vorige vers, dat kinderen Gods deel hebben aan de Heilige Geest. Het staat er nog een keer letterlijk geschreven ook. Het onderpand des geestes, Daar spreekt Paulus duidelijk over in dat vijfde hoofdstuk. En als dat krachtig werkzaam is, dat is net als je op school zit. Als het nou recht is, kinderen, dan ga je voor een 10. Niet om de beste student uit te halen, nee, maar om je gaven nuttig te besteden. Als je nou een vliegcursus doet, dan ga je voor een 10. Dan ga je niet voor een 6 om net over de streep, net met je haken over de sloot. Dat is niet een goede houding. Dat is een hele verkeerde houding. En met alles wat je doet, Gods volk is altijd beter als de wereld. Niet in zichzelf. Nou, niet in zichzelf. Maar ze wensen het goede te doen en ze wensen het goede ook goed te doen. Niet dat het uitmondt dat Paulus zegt, ik heb de strijd goed gestreden. Dat had Christus voor hem gedaan. Maar Paulus had wel de goede strijd gestreden. En hij had het ook wettig gestreden. Ik heb de loop geëindigd, zegt hij op het eind van zijn leven. En hier zegt een apostel, trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid. En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. In onze dagen maakt dat niks meer uit. Want ze hebben alle ongerechtigheid gecelibateerd. Heilig verklaard betekent dat. Zoals Rome dat doet. Afval, dat is allemaal apostasie en ze willen het niet toegeven, want de kerkbusiness moet draaien. Dan heb Gods volk bij God vandaan al een eeuwigheid. Moet er een andere plaats aangewezen komt, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. Je vindt in het Westen geen christenen, nauwelijks christenen meer, die zijn smaadheid dragen. Want ze hebben de ergernis van het kruis teniet verklaard en teniet gedaan. Het is net als in de dagen van het Sanhedrin. Dat is nou nog veel erger geworden. De ware werkingen des geestes worden gelasterd, ook in onze dagen. Het is mijn eigen ervaring. Dan pas krijg je vervolgens. Niet als je meehult met de godsdienstige rest, dan heb je nergens last van. Maar als je een mond krijgt bij God vandaan, de zaak in het hart en de woorden in de mond, nou, dan krijg je vervolgens. Maar het gaat door eer en oneer. In die wegen houdt de Heer zijn volk staan. Dan zullen ze volharden. Volharden. En het staat hier ook in het zevende hoofdstuk. Voleindigen de heiligmaking in de vreze Gods. Dat is niet een stappenplan. Dat is geen proces. Dat is volharden toe. Voleindigen is volharden. Ik vind dat ze die woorden. Hier heb ik nou drie woorden die eigenlijk in mijn ogen verkeerd vertaald zijn. Voleindigen de harde vrees, zo'n werkwoord. Nee, volharden in de volharding van Christus. Tot het einde toe, dat is voleindigen. En hier ook aangenaam, dat is aannemelijk, geloofwaardig, bewijsbaar. Ja, dat had wel wat letterlijk vertaald mogen worden. Want de Bijbelvertaling, dat is geen uitleg, maar ook geen uitleg zijn. Het moet een vertaling blijven. En een zuivere vertaling blijven. Wat samenstemming heeft Christus met de Belial? Dat station is in onze dagen voor al die protestantse kerken al gepasseerd. Want het is allemaal Christus en de Belial. Wat de kerkklok slaat, ze gaan naadloos mee met die globalistische agenda 2030. En ik zal er nog wel het een en ander van publiceren. Ik heb er al veel van gepubliceerd. Maar de ogen gaan niet open. Bewustmakende artikelen. Nou, het is een dubbele dood. Die dat revo-volk slaat. Een dubbele dood. Het is nog erger als die vallei door het doodsbeenderen die Ezechiël bij God vandaan te zien krijgt. Want daar werkt de Heer nog krachtig in en elk been keerde tot zijn been. En de Heer blies de geest des levens in hem, trok vlees over hem. Maar in onze dagen afval, er is geen wederkeer in. Maar de profeten moesten blijven doorprediken terwijl Jeremia van Gods wegen kreeg te verstaan om niet meer voor het volk der Joden te bidden. Dat had God al afgesneden. Mocht geen voorbidden meer zijn voor het volk der Joden. En dat ging Jeremia zodanig aan het hart. Ja, dat hij zelfs met de gramschap Gods vervuld wordt. Dat het volk in onbekeerlijkheid dol bleef stampen. En dat ze letterlijk zeiden, wij horen u wel, maar wij zullen niet doen wat u zegt. Gooide ze Jeremia letterlijk voor de voeten. En Jeremia kreeg het kruis van Christus opgelegd, omdat hij dezelfde verwijten kreeg als Christus voor het Sanhedrin kreeg. Want Jeremia, zeiden ze, heb zich voor een profeet Gods uitgegeven. En ze geloofden er niks van. Dus hiermee bewijs ik dat het in onze dagen nog 10 keer erger is. Het wordt niet meer geloofd. Het woord wordt niet meer geloofd. En door degenen die er geen kennis in hebben, die nog weten wat ze leren, nog wat ze bevestigen. En de spot die gaat net zo lang door, totdat de Heer er een eind aan maakt. Want laster, het is net als de bladeren van de bomen, die verrotten vanzelf. Die verrotten vanzelf. En de Heer heeft een open deur, niemand kan die sluiten, het woord gaat door, door eer, door oneer, door kwaad gerucht, goed gerucht. De Heer haalt eruit degene die hij van eeuwigheid heeft uitverkoren. Dat zijn de goddelozen waarvoor Christus te zijn tijd is gestorven. Hij haalt ze eruit en hij zet ze ook voor koningen, overheden, voor priesters, voor dominees. Dat is het vrije werk Gods. En hij laat ze zeggen wat ze moeten zeggen. Dat kan niemand ooit verhinderen. Hij laat ze zeggen wat ze moeten zeggen en de ergernis wordt daar nog groter. Ja, zeker in onze dagen van algemene afval. Onze mond is open gedaan tegen u, Korintiërs. U ten goede, ook al valt het in uw vlees verkeerd. Ons hart is uitgebreid. Uitgebreid. Maar gij zijt nou in uw ingewanden. En dat is wettisch. Nou zijn in je ingewanden is wetticisme ten voeten uit. En Paulus heeft met Silas ook wel die zendingsreizen besproken. En dan zaten ze elkaar niet te betwisten, maar dan waren ze ruim in hun ingewanden. In afhankelijkheid des Heren. Dan overdachten ze de wegen des Heren in het licht zijns aangezichts. Dus dan zit je elkaar niet te betwisten, maar dan zit je elkaar te versterken. Wat is de weg? Waar 2 of 3 samenstemmen in een zaak, dat zal alzo geschieden. Dat is helemaal weg, mensen. Iedereen gelooft voor zichzelf. Geeft er nog geen cent voor. Nou, ja, het is wel persoonlijk, absoluut. Maar het is geen privégeloof. Nee, want als het niet meer verstaan wordt, kijk maar naar Paulus, dan zullen we ons tot de heidenen wenden. Het hebben alleen maar de dood gewerkt, laat ik het zo eens zeggen. De dood gewerkt, de dubbele dood gewerkt. De geestelijke dood, straks de lichamelijke dood en dan nog de eeuwige dood. Want als je de geestelijke dood, ja, Gods volk die sterft al, die oude mens dood. Dat is het rechte sterven. Dat is het gestorven zijn aan de wet. Omdat de genade niet bestaat uit wetticisme. De genade werkt geen nauwe ingewanden. Dat wil ik u zeggen. Want dan lijkt het alsof de genade Gods te vergeefs ontvangen is. En Paulus wist wel dat de Heilige Geest in de gemeente van Korinthe werkte. Maar hij miste de doorwerking. Hij miste de doorbrekingen. Hij miste de spontaniteit des geloofs. Want dat is ook, ik heb vanmorgen gezegd, nuchterheid, dat is een waarachtige eigenschap van het ware geloof. Maar ook de spontaniteit. En dat bedoel ik niet natuurlijke spontaniteit. Nee, geestelijke spontaniteit. Ja, dat je elkaar niet tot een last bent, maar tot een hand en een voet. Dat wil dat zeggen. En Paulus moest heel wat afsnijden. Trek niet een andere juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel moet hij het nog uitleggen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid. En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. Wat gemeenschap heeft de hel met de hemel. Nothing at all. En dat hij dat al moest spreken. Nou, dat ging als het ware al te ver. Want dat moet niet nodig zijn in de gemeente van Christus. En als daar sprake van is. Ja, het kan, want kijk, die gemeente van Korinthe en van Efeze, van Galaten, noem al die gemeentes maar op. Dat bestond overwegend uit Gods ware volk. Want dat kwam door de apostolische prediking, werden mensen bekeerd, dat was de gemeente van Christus. En er was nauwelijks sprake, er was wel sprake van hypocrieten. Dat zien we zelfs met de Pinkster gemeente, Ananias en Safira, met de eerste christengemeente. Er waren wel huichelaars. Oh ja, maar die hadden altijd de minderheid. Maar in Korinthe, in de gemeente van Korinthe, ja, dan moest Paulus toch wel de lijnen scherp stellen dat dat geen doorgang kon vinden. Een ander juk met de ongelovigen kan niet, zegt Paulus. Trek niet! Want wat mededeel heeft de gerechtigheid van Christus met de ongerechtigheid des duivels? En wat gemeenschap heeft Christus met de duivel? Het licht met de duisternis. En wat samenstemming heeft Christus met de Belial? Nou, in onze dagen kan het er allemaal mee door. Want de roepende zonde, die killervakkens worden niet gecensureerd door geen enkele dominee. Mag je allemaal zelf weten. Ja, maar dat is je eigen beslissing, zegt Van der Staaij toen. Dus je mag zelf weten of je zelfmoord pleegt, want dat zijn gewoon zelfmoordspuiten. Dat zijn euthanasiespuiten. En die verwekken ook nog turbokanker. Je ziet het aan Kate Middleton. Kanker, dat is vanwege het killervaccin. Ja, dat gaat op die koninklijke familie niet voorbij. En de meesten zijn niet ingeënt omdat ze weten wat het is. Die Beatrix en die Alexander en noem maar op, die zijn echt niet ingeënt omdat ze weten wat het is. Maar Catherine Middleton, die hebt er waarschijnlijk om gevraagd. En er zijn ook bewijzen van. Echt letterlijke bewijzen. Dat je ziet zitten bij die dood, dan krijgt ze zo'n spuit in haar arm. Die killervaccin. En daarna kreeg ze al gauw de kanker. Ja. Nou, je moet je eigenlijk er maar niet over verheffen. Maar ik zie daar wel een... Het is ons in openbaring 16. Daarom wou ik daar eerst over preken. Openbaring 16. Waarin gezegd wordt dat degene die het teken van het beest in ontvangst hebben genomen, zijn beeld aanbidden, diezelfde verwoestende kanker krijgen. Nou, je bent natuurlijk wel blind als je daar niet een enigszins vergelijk kunt trekken met die gruwelijke oversterfte die nu plaatsvindt. De profvoetballers, daar ben ik niet voor, maar die vallen bij bosjes dood op het veld vanwege de hartaanvallen, allemaal vanwege die killervaccin. En dat wordt door de kerken, dat wordt door de reformedia allemaal doodgezwegen. En weet je hoe ze dat noemen? Long COVID. Long COVID. Dat zijn nog steeds de gevolgen van die COVID-ontsteking. En zegt Steve de Bruin, zegt ze zo. Je zal daardoor ter hel varen, leugenaar dat ik ben. Want net zo min de Holocaust ontkend kan worden in de Tweede Wereldoorlog ten aanzien van de Zigeuners en de Joden. Daar zouden ze ook diezelfde straf op moeten zetten dat ze die... killer fucking Holocaust ontkennen. En ze doen het allemaal, hoor. Ze doen het allemaal. Dan ben je een antichrist. Want dan misleid je ook het volk. Dan ben je een antichrist. En als je een antichrist bent, dan laat je Christus dansen met de Belial. Dat is godslastering. Ze doen het allemaal. Ze doen het echt allemaal. Want de roepende zondaars die niet gecensureerd worden, dan laat je Christus samenstemmen met de Belial. Sowieso al. En ik heb u al gezegd, kom allemaal voort uit die democratische kerkvorm. Dat was al zo niet geweest. Nee. De meeste stemmen gelden. Ik zat toen een keer bestelwagen. Hij zegt, nou dat was in de Bijbel ook. Die geloofde er ook nog in. Ik zeg, wat? Geloof jij in democratische kerkvorm? Ja, hij zegt, want ze staken de hand op. Mis! Zeg ik, helemaal mis. Want het was net in het Oude Testament. Ze staken wel de handen op, maar niemand mocht zijn hand niet opsteken. En al het volk zeggen aan. Ik zeg, dat is naar Gods woord. En niet wat jij ervan maakt met je democratische kerkvorm. Want dat is nooit uit God. Daar is God al uitgeworpen. Net zoals het Sanhedrin Christus naar het kruis heeft gebracht. Omdat ze wat hij zei en wat hij deed, dat was in hun ogen allemaal godslastering. Nee, weet je wat erachter zat? Ze vonden Christus een bedreiging voor hun godsdienst. Daar heb je het. Als een kind van God een bedreiging vormt voor de kerkelijke business, dan gooien ze eruit. Nou, dat is in de wereld ook zo. Als de elite je een bedreiging vindt voor het voortbestaan van die ongerechtigheid, dan ga je van de lijst. Dan laten ze je zelfmoorden of dan kom je echt niet mee door. Maar dat is in het geestelijke niet anders. Als je Christus laat samenstemmen met de Belial, als dat je godsdienst is, dan kom je er bij God niet doorheen. Ook al noemen de mensen je allemaal reformatorisch, dan kom je er bij God niet doorheen. Want dan zit je gedurig de leer van Christus te overtreden. Dan kom je er bij God niet doorheen. Want dan heb je God niet. En als je God niet hebt, dan kom je er bij God niet door. Dan vind je de deur gesloten. Of wat samenvoeging heeft de tempel gods met de afgoden, de tempel gods. Gij zijt de tempel des levende gods. Gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hem wonen. En als de Heilige Geest in je woont, dan kan je geen gemeenschap hebben met de ongelovigen. Dan kan je niet de religie aanhangen van Christus en de Belial. Dan kan je er ook niet mee samenstemmen die het aanhangen. Daarom gaat uit het midden van hen. Dat is de wereldlijke antichrist niet alleen, dat is ook de geestelijke antichrist, waardoor de reformkerken van top tot teen vervuld zijn met de geestelijke antichrist. Alleen al met die geest, want die geest was er in Paulus' dagen al. Die geest, zegt hij, dat hebben jullie toch gepreekt. De antichrist zelf moest nog komen, die is sinds Rome er is gekomen, maar de geest van de antichrist was al in Paulus daar. Was al in de apostolische tijd. En daar wordt zoveel gewaarschuwd, want die Korintiërs hadden blijkbaar een neiging om wel die samenstemming aan te hangen van Christus en de Belial. En de gelovigen met de ongelovigen. En de tempel gods met de afgoden. Dit is wel een tweesnijdend scherp zwaard, het zwaard van Gods woord. Wat Paulus hier doorheen haalt. En dat geldt natuurlijk niet alleen de gemeente van Korinthe speciaal, maar de kerk van alle tijden en plaatsen gaat dit aan. Dit is al eeuwen gelezen. Dit is al eeuwen gepreekt voor de kerk van alle tijden en plaatsen. En dat is altijd noodzakelijk om dat in het midden te zeggen. Gaat uit het midden van hen en scheidt u af. Dat bedoelt Paulus met die familiaire omgang. Ook al is het in je familie, al betreft het je vader of moeder of je kinderen. Gaat uit het midden van hen. Dat zegt mijn Gods woord. En raak niet aan hetgeen onrein is en ik zal u niet aannemen. In Jesaja staat het ook een keer geschreven. Vertrek, vertrek, gaat uit van haar. Gij die de vaten des Heren draagt. God duldt het niet hoor. Ook niet als je een gedoopt voorhoofd hebt. Dat je familiaire omgang hebt met de wereld. Zo, er is een zin. En wel van het vijfde en zesde zangvers van Psalm 17. Zo zoeken mij te vergeefs, o God. De bozen die mij fier omringen, mijn haters die mij stout bespringen en juichen om mijn naderend lot. Ze zijn met vet als overtogen, hun mond is vol van hoverdij, hun list en macht omsingelen mij. Zij duiken loerend met hun ogen. En het zesde vers 5 en 6 van Psalm 17. Thank you.
waarschuwt er niet alleen voor, maar hij verbiedt het ook in de naam des Heren om gemeenschap te hebben met de boze werken. Want die moeten veel weer bestraft worden. Publiek bestraft worden. Er is geen dominee die het doet. En ze laten alle kwaad vol kankeren. Waarvan Paulus zegt, hun woorden zullen voortvreten als de kanker. Daarom gaat het uit het midden van hen. Want er wordt niks meer gecensureerd in Amsterdam. Ze zijn allemaal benauwd voor eigen hachie, voor hun positie, voor hun traktement. En dat zeg ik niet om te smaden, maar dat zijn de feiten. Dat zijn de feiten, want echte knechten van God. En je hebt het vanaf de apostolische tijd gezien, bij de kerkvaders, bij de reformatoren, bij de oudvaders, bij de Schotse covenanten, die hebben altijd gestaan in de bressen. Dat is er niet meer. Maar in de dagen van Calvijn was er één servet en nou zijn ze het allemaal. Nou zijn ze het allemaal. Want ze hebben de brutaliteit aangematigd om de leer van Christus te overtreden. En zich niks aan te trekken van de getuigen die er nog zijn. Die worden te schande gezet, die worden gelasterd, die worden weggezet als oud vuil. Maar straks komt de afrekening. Straks komt de Heer Jezus op de wolken des hemels. En wat zal het dan zijn als je eigen altijd hebt ingebeeld in een droomwereld geleefd. Om bij de schapen van Christus te horen, je wordt gezet aan de zijde van de bokken. Want dat zal gebeuren als hij Christus laat samenstellen met de Belial. Als hij de ongerechtigheid laat samenstellen met de gerechtigheid. Als je de gelovigen een juk aan laat gaan met de ongelovigen. En dat wordt niet meer gecensureerd in onze dagen. Dan zijn ze allemaal te vroom voor geworden. Want die dominees die hebben de sodomieten gecelibateerd, maar ze zijn zelf ook vacuüm verpakt. Ik heb het wel eens op een vergadering gezegd. Op zo'n vergadering van Stefanus heb ik het wel eens gezegd. Allemaal verpakte, vaak een verpakte godsdienst. Dan zit je elkaar te bedriegen. Nou, en als hij daar doorheen breekt, dan gaan ze je haten. Dan gaan ze je haten. Paulus, die hebben alleen maar de waarheid gepreekt. De profeten hebben alleen maar de waarheid aan de dag gelegd. En die werden gehaat. En ze doen nou net of dat in onze dagen is veranderd. Veel erger geworden. Veel erger geworden. En als je daarmee meevijst, ik heb al gezegd, ook al is het in je familie, God weet je te vinden. Dan zou je weg niet voorspoedig zijn. Nee, nee, absoluut niet. We hebben het onder de catechisatie nog behandeld. Dat derde gebod, gij zult de naam des Heren niet ijdelijk gebruiken. Nou, dat is gewoon het normale spraakgebruik geworden. De naam des Heren misbruiken. Als er maar iets gebeurt, een klein ongelukje, dan wordt gelijk de naam van God. Dat zijn de eerste woorden. Zo wordt de naam des Heren gruwelijk gebruikt. Maar als je gedoopt voorhoofd hebt, kinderen, heb je eigen daarvan vrij te maken. En bij wereldlingen, je hoeft niet te schelden. Nee, nee, dat moet je nooit doen. Maar als dat geschiet onder beleiders van de waarheid, het misbruiken van zijn naam, ja, dan moet er wel enige heilige verantwoording in zitten. Ik weet nog dat die Jacob van Zanten, die was hoofdvlieger, kapitein in zijn Boeing 747. En hij vloog op zondag Tenerife. En er was een Amerikaanse boeien, net zo groot, 747 Pan Am. En ze knalden op elkaar omdat ze op dezelfde baan zaten. En zijn laatste woorden waren GVD. Ja, ik moet het hier maar zeggen. Dus is die levend ter helle gevaren, die Jacob van Zanten. Was lid van de gereformeerde gemeente. Ken allemaal. En toen kwam de Heere er aan te pas. Niet een dominee, God zelf kwam er aan te pas. Want als je dat niet ziet als een oordeel Gods, dan ben je een antichrist, dan ben je eigenlijk een duivel. Want in onze dagen zien ze nergens de hand van God meer in. Ze preken voor het globalisme en dat is allemaal normaal geworden in onze dagen. Ze weten niet eens meer het verschil tussen ongelovig en gelovig, tussen ongerechtigheid en gerechtigheid, tussen Christus en de Belial, tussen de tempel Gods en de afgoden. Dat wordt allemaal in één pot gegooid. En dat geldt alle reformpredikanten, dat zeg ik je, bij God vandaan. En als je daar nog een preek van kunt publiceren, dan weet God je ook te vinden. Want dan stem je ook Christus en de Belial tezamen. Ook als het vroom klinkt, ze zijn allemaal lid van een sodomitische kerk. Gecelibateerd of niet, daar trekt God zijn eigen echt niks van aan. Ze hebben de hand gereikt aan Sodom, daar kom je achter. Die afval, daar kom je achter. Daar heb God al mee afgerekend. Net als met het Roomse beest. Dat heeft God vierkant afgesneden. Luther die wou het nog reformeren. Het gaat niet gebeuren. Net als Barig. Het gaat niet gebeuren. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. En wat ik geplant heb, ruk ik uit. Zelfs de ganse land. Daarom gaat uit het midden van hen.
Scheid u af, zegt de Heer. Raak niet aan hetgeen onrein is. En dat is gebeurd. Dat is in al die reformkerken gebeurd. Ze hebben het reine onrein gemaakt door alles in te voeren wat God vervloekt. En als je dan denkt dat je kinderen nog psalmversies leren op de reformscholen, ze leren ook de homofilie. Allemaal gelegaliseerd. Dus dan weet je het. Dat staat gelijk met die killervak in geestelijke zin. Dan zit je ook geestelijke zelfmoord te plegen. Want die reformscholen, dat is veel erger dan de publieke scholen hier. Dat zal ik je vertellen. Op die reformscholen kan er alles mee door. Maar op die publieke scholen is er nog law and order. Er wordt nog veel gelezen uit Gods woord. Het Onze Vader gebeden. Nou, ik zat bij die mosterd in Haarskamp. Die dorst geen eens een publiek gebed te doen toen er zijn bijeenkomst was. Ik heb het ook om het publiek gezegd. Ja, dat hebben we net gedaan. Ik zeg allemaal geïsoleerd. Allemaal als een monnik in een klooster. En je durft nog geen eens voor al deze mensen een gebed te doen. Ik zei het gewoon hardop, iedereen worden. Gaat uit het midden van hen en scheid u af, zegt de Heer. En raakt niet aan hetgeen onrein is en ik zal u niet aannemen. Want de Heer wil dat dat volk alleen woont en onder de heidenen niet gerekend wordt. En ik zal u zijn tot de vader en gij zult mij tot zonen en tot dochteren zijn. Nou, dan kun je heel de wereld wel missen naar kiespijn. Dan kun je heel de wereld wel missen naar kiespijn. Weg wereld, weg schat. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Door Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Als je nou tot zonen en dochteren, als je nou bij het huisgezin Gods gerekend wordt, bij de gelukkigste mens ter wereld. Ja, want het wordt gezegd door de Heere, de Almachtige. Ik zal u zijn tot de Vader, tot de verzoend Vader in Christus. En gij zult mij tot zonen, aangenomen dochteren, uit de drek verhoogd tot de adelstand in Christus. Dat is toch een heerlijke staat. Dat is toch een heerlijke staat. Ja, ik heb wel eens jongeren gesproken, zeggen ja, als je God vreest, dan mag je niks meer. Ik zeg, dan mag je alles. Paulus zegt, ik mag alle dingen, maar alle dingen stichten niet. Ja, maar mocht Paulus dan ook naar de kermis? Ja, hij zegt maar, hij had er geen zin meer in, want hij zag daar de dood in en niet het leven. Er zijn wel geboden en verboden, maar niet zodanig voor Gods volk. Gods volk? Nou, ze mogen een wettig gebruik maken van de wereld. Alles staat tot hun beschikking. En de Heere wendt het soms ook nog aan als steigerhout. Nou, daar kan ik wel boeken voor schrijven. Dat is niet van dit mag niet en dat mag niet. Dat is niet het leven der genade. Maar daar dreigde die Korinthus in te verzanden. En daarom zegt Paulus, hij zegt in de aangename tijd heb ik verhoord, maar dat die genade Gods u niet te vergeefs is geschonken. Dat moet vrucht dragen van geloof en bekering. Dat moet openbaar komen. Dat mag niet verborgen blijven, want dan wordt het sectarisch. Dat moet openbaar komen. En lees de publicaties. Ik heb al zoveel bewustmakende artikelen geschreven. En niet om effect te sorteren. Nou, want er schrijven wel eens mensen, ja, ik hoor nooit niks terug als ik een brief schrijf. Daar ziet het niet op. Je hebt je vrijgemaakt. Tenminste, als je het recht gedaan hebt. En daar ziet het op, want ik heb vanmiddag op katalysatie gezegd, als Gods naam misbruikt wordt, dan heb jij gedaan als gedoopte vrij van te maken. Dan heb jij gedaan niet laf in te gedragen, want dan schaam je het evangelie van Christus. Dan moet je eigenlijk nog geen Christus meer noemen. Dan moet je de wereld in gaan. Het mag niks meer kosten in onze dagen. De godsdienst mag niks meer kosten. Ook bij de dominees niet hoor. Want die hebben de ergernis van het kruis eraan gegeven. Dat betekent ze hebben Christus eraan gegeven. Want Paulus spreekt het stond Christus. Maar is later wel geoefend in de woestijn van Arabië. Dat zijn prediking moest bestaan uit. Dat zegt hij later ook. Ik wens niks anders meer te weten dan Jezus Christus. En dien gekruist. Dus dan komt er een rode kruis door alle vlees te staan. Alles wat buiten Christus is, is ijdelheid en kwellen des geestes. Gij zult de namen Gods niet ijdelijk gebruiken. En dat is gewoon het spraakgebruik geworden in onze dagen. Het spraakgebruik geworden. Nou, ik zei het eens tegen een man die Gods naam misbruikt in een stad hier dichtbij. Het leek of dat hij door de bliksem werd getroffen. Want ik zeg, je bent er nog bij opgevoed ook. Dat zie ik aan je. Dan geeft de Heer dat te kennen. En het was waar. Het was waar. Hij kon geen sleutel meer hanteren. Hij moest nog wielmoer aan draaien. Ik zeg, geef me hier die sleutel. Ik zal het opdoen. En nou is het een soort vriend geworden. Hij had een vrouw die had hij in Duitsland laten opereren voor een hernia. Hij zegt, het is nog 10 keer erger geworden. Ja, kijk. Maar je moet dat zien als de hand van God. Je moet dat zien als de hand van God. Je hebt alles zelf op willen lossen. Dan ga je echt niet lukken. En als het je lukt, dan is het eerder een oordeel als voordeel. Denk er goed aan. Want je kunt beter in gevangenissen verkeren, in verdrukking verkeren, in benauwdheid verkeren, met de Here, als zonder de Here voorspoed genieten en de applausen van de wereld in ontvangst nemen. Nou, dan is het wel bizar met je gesteld. Die jongen, die verloren zoon, toen hij de wereld introk, kreeg hij allemaal applausen van zijn vrienden. Want hij gaf rondje na rondje uit. En ze stonden aan de bar en hij betaalde alles. En toen had hij vele vrienden. Maar toen hij niks meer uit te delen had, begon hij zijn vrienden kwijt te raken. Nou, dat was nou de hand Gods. En toen kwam hij bij zijn varkensboer en hij begon gebrek te lijden. Dat is liefde van God. Dat is liefde van God. En het is met die verloren zoon terechtgekomen. Hij is met de vader verzoend geworden. En die oudste zoon is altijd een oppassende zoon. En die is voor eeuwig verloren gegaan. Want Christus is naar deze wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dan ga je ook opdrinken wat Paulus hier zegt. Daarom gaat uit het midden van hen. Scheidt u af. Niet als een monnik in een klooster, nee. Maar heb er geen gemeenschap meer mee. De Heer wil dat niet hebben. Ook als je gedoopt bent en je bent nog een uitwendig kind des verbonds. Dan kun je niet familiair met de wereld omgaan. Nee. Ik heb die jongetjes wel op verjaardagsbezoek gehad. Van die graaf Jan van Nassen school uit Gouden. En ze vloekten als ketelhappers. Dus wat dat betreft gaat uit het midden van hen. Daar kan je ook geen familiaire omgang mee hebben. Ik heb het die hoofdmeester nog gezegd. Ik zeg, leren jullie kinderen vloeken in plaats van bidden. Het was gewoon verschrikkelijk. Dat zijn de reverscholen. Dat zijn de zwaarste reverscholen. Nou, smeert het maar onder je schoenzolen. Want dan heb ik meer oprechtheid en laat ik alleen maar Poetin als voorbeeld nemen. Ik zeg niet dat het een waar christen is, maar hij leert wel normen en waarden. Het is een morele man. En als hij dan het Westen daarnaast legt, al dat immorele, ze zijn moreel kuis verrot geworden in onze dagen. Wat de reformedia allemaal publiceert aan leugen en bedrog. En er gaat geen dominees oog voor open. Die Belder die staat er nog voor in de bressen om die leugens en dat bedrog te propaganderen, te etaleren. En straks staan die mensen ook voor God. Je staat straks niet als een dominee voor God. Je bent gewassen in het bloed van Christus of niet. Even bij. Maar in onze dagen lijkt ook de rechte prediking meer uit te werken als een reuker des doods ten dode, als een reuker des levens ten leven. Maar het geldt nog steeds, het blijft altijd staan, daarom gaat uit het midden van hen. Scheidt u af, ja zeggen ze, maar dan kom ik in de eenzaamheid. Wat wil je nou? Met Christus in de eenzaamheid verkeren, want komt laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Je gaat er niet geïsoleerd heen, je gaat met hem, want hij verkeert eraan. Hij verwacht daar zijn volk. Buiten de legerplaats, om zijn smaadheid te dragen. Dus niet als een monnik in een klooster, nee, om zijn smaadheid te dragen. Om van zijn naam te getuigen, dwars door alles heen, door eer, oneer, kwaad gerucht, goed gerucht, als verleiders en nochtans waarachtigen, als onbekend, nochtans bekend, als stervende en zien we leven, als getuchtigd en niet gedood, want dan krijgen ze ook nog de kastijding des vaders, als ze iets onvolledig doen. En wanneer doe je iets onvolledig? Als je net als Ananias en Safira te werk gaat, je legt dat geld in de voeten der apostelen en je houdt zelf voor je eigen wat achter. Terwijl je beweerd hebt dat dat de opbrengst was. Kijk, dat komt de Heer wel zwaar te bezoeken. Het was niet erg dat ze maar een deel gaven, maar hadden ze dat ook moeten zeggen. Dit is niet de gehele opbrengst, dit is maar een deel. Nou, daar is niks van te zeggen. Dat stond niet in een of andere wet verplicht dat je alles moest geven. Maar dat was het, door de gewilligheid, dat wilden ze nabootsen. Ja, nou dat heeft hun leven gekost. Ja, de tijd is weer voorbij, gemeente, maar dat... Vijfde en zesde hoofdstuk horen eigenlijk bij elkaar. Alles hoort bij elkaar. Heel het woord hoort bij elkaar. Het is één woord van God. En daar is niks mee met elkaar in tegenspraak. Wel paradoxen staan er in Gods woord. En daarom moet het gepredikt worden. Verstaat gij ook hetgeen gelest? Klonk het tot de kamerling. En toen moest Filippus het woord uitleggen. En dat was zijn bevrijding. Dat was zijn redding. Dat was zijn zaligheid. En dat is in het leven van die moorman zeker niet onvruchtbaar gebleven. Want daar heb je nou de spontaniteit des ware geloofs en hij reisde ze weg met blijdschap. Dat wordt ook onder ons, vind ik, ook een beetje gemist. Die spontaniteit des geloofs. En dan zit je altijd te kijken of een ander, dat was ook de vraag van Paulus aan de gemeentes, of het hun wel ging. Johannes, de apostel der liefde, die vroeg eerst naar hun lichamelijke welzijn. Dat hoef je ook niet overheen te stappen. En als er dan iemand naar het ziekenhuis moet, of iemand wat omkeert, dan ben je daarmee bij de Heer. Draag ook anders lasten. En vervult alzo de wet van Christus. Amen. Heren, wat dat betreft moet het altijd nog gepredikt worden. Maar gij zijt het begin der schepping Gods. Gij hebt het voleind tot de laatste druppel, tot de laatste titel en jota. Wat de eis des vaders betrof, want de ijver van Gods huis had u verteerd. Maar het is ook noodzakelijk om dat te kennen, dat de ijver van uw huis ons verteert. En dat we ook anders lasten dragen. En dat we ook vriendelijk zijn voor de wereld, maar er geen gemeenschap mee kunnen hebben. Geen familiaire omgang. Dat komt gij duidelijk te leren. Niet opsluiten als een monnik in een klooster. Hoewel er tijden kunnen zijn dat gij uw volk in de wildernis verbergt en dat niemand hun weet te vinden, zoals geschreven staat van die vrouw. De kerken Gods, waarvoor gij een plaats had bereid in de wildernis, gij hebt het ook uw jongeren wel geleerd, komt hier in de woeste plaats alleen. En dan zijn ze voor iedereen onbereikbaar. Want uw volk moet de koninklijke weg bewandelen. En Filippus moest gaan in de weg welke woest was. Kon niemand hem navolgen. Dat is niet mogelijk. En dat zijn wegen die zijn niet te verklaren. Die zijn ook nooit na te rekenen. Want gij doet uw eigen werk. Ook middels uw knechten. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Breidt uw koninkrijk nog uit. Onder de kleinste. Om Jezus willen. Gemeente, nog zingen van dat zevende vers. Red mij van hen die truimen genot. De wereld voor hun heil goed achten. Geen deel dan dit leven wachten. En maken van de buik hun God. En wat er verder volgt in dat zevende zangvers. En vers 8, organist. Maar blij vooruitzicht dat men streelt. 7, 8 van Psalm 7.
Nederlands heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.